Welkom terug bij een nieuwe episode van Onbespreekbaar, waar we het vandaag gaan hebben over een steviger thema. We gaan het vanavond hebben over rouwverlies na suïcide, een zware topic. Maar desondanks heb ik zeer hard uitgekeken vandaag om deze podcast te doen met drie andere broeders van andere moeders. En de reden daarom is omdat, ondanks het feit dat de aanleiding zwaar is en heftig is, ben ik er heilig van overtuigd dat we een heel verbindend, warm en prachtig gesprek gaan hebben. En dat weet ik, omdat we dat al gehad hebben in het verleden. Dus daar kijk ik bijzonder naar uit, Niklas. Ik weet niet hoe dat met u zit.
Ik ook. Ik volg u daar volledig in. Want hoewel wij alle vier heel direct geconfronteerd zijn geweest met suïcide in ons persoonlijke kringen, hebben wij ook mogen van zoiets mooi mogen proeven als hetgeen die jullie hebben gedaan en opgericht, als ik het zo mag zeggen. En Jeff en ik denken dat het belangrijk is dat ook jullie dat verhaal een keer horen. Want het is sowieso een meerwaarde voor je het ooit zou nodig hebben, wensend dat het nooit zou nodig hebben.
Dat was een zotte zin, maar hij klopte wel, denk ik, grammaticaal.
Per ongeluk.
Ja, super. We gaan het vandaag ook over de Carlathon hebben, maar ik denk dat het daarvoor ideaal is om eerst een keer Carl te leren kennen. En misschien begin ik bij u, Room, om een keer te vragen aan u. Wie zeide jij en wat is uw relatie tot Carl?
Ja, goedenavond en merci voor de uitnodiging. Fantastisch dat we hier zijn en dat we over dit niet makkelijke thema wel samen kunnen spreken. Ik ben Jérôme, de broer van Carl. Carl is iets meer dan 10 jaar geleden uit het leven gestapt. Was mijn 2 jaar jongere broer. Broer, maar tegelijkertijd ook een van mijn beste vrienden. En ja, zoiets gebeurt altijd gigantisch onverwacht. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je vaak terughoort bij mensen die uit het leven stappen. Van, dit hadden we totaal niet zien aankomen. Dat was ook bij Carl het geval. Ja, Carl, als ik Carl zou omschrijven in een aantal woorden, is iemand enorm goed, was altijd enorm goed lachs, wat het des te onbegrijpelijk maakt natuurlijk. Iemand met het hart op de juiste plaats, die heel veel gaf naar anderen toe. Misschien soms het gevoel had dat hij niet altijd evenveel terugkreeg. Maar ja, een heel zacht, warm mens eigenlijk. En we zullen er straks nog wat verder op ingaan, maar we hebben de Carlathon in het leven geroepen, omdat wij Carl eigenlijk op een positieve manier, hoe dat hij zelf ook in het leven stond, we noemden hem vaak het zonnetje in huis, hebben we eigenlijk de Carlathon in het leven geroepen om hem op die manier te herdenken. Ja, ik denk dat dat het zo wat samen wat om mee te starten.
En hoe verschilde dat voor u?
Het verschil ten eerste zit hem in, ja, ik ben een van de, ja, Carl en ik waren beste vrienden, zonder natuurlijk exclusief beste vrienden te zijn. Een van mijn beste vrienden, we hebben samen in onze kindertijd, in onze jeugd, tot een 10-tal jaar geleden dus, gesport, in de scouts gezeten, samen op school gezeten ook, in het middelbaar. We zijn samen op reis geweest. En wij is uit het leven gestapt op een moment dat ik niet in België was. Ik was op Erasmus, dus dat nieuws komt dan ook. Je wereld valt onder je voeten weg en je zit net op een locatie waar dat je eigenlijk nog niemand echt goed kent. Dus je vertrouwde omgeving, vrienden en familie zijn daar niet. Dus dat was voor mij een heel wazig moment. En tegelijkertijd weet ik ook nog wel exact waar dat ik stond, wie dat mij dat gezegd heeft, via Skype was dat toen nog. Dus mijn relatie met Carl zou ik omschrijven als een die heel sterk gestoeld is op een soort Tom en Jerry humor. Een voorliefde voor absurde humor eigenlijk, in heel serieuze dingen iets heel grappigs zien. En iets heel grappigs doodnormaal vinden of zo. Zo op zoek naar tegenstellingen en absurditeiten.
Het doet mij veel plezier die glinstering in je ogen te zien als je eraan denkt.
Het is een van de fijnste gedachten om eigenlijk aan het hele gebeuren over te houden eigenlijk. En in zekere zin is zijn overlijden is ook, dat we zullen daar meteen nog op verder gaan, is ook niet per se voor niets geweest, omdat het ook bepaalde mensen wel dichter bij elkaar gebracht heeft. Zoals die mens die hier naast mij zit bijvoorbeeld.
Letterlijk wij.
Ja, wij ook.
Letterlijk wij. Want om nu al een voorloop te geven, het is eigenlijk dankzij de Carlathlon dat Onbespreekbaar bestaat. En dat is misschien een beetje een te blanket statement, maar dat klopt op een zekere zin wel. Want dankzij de centen die wij destijds, 3 jaar geleden, van jullie hebben gekregen, zijn wij nu in micro's aan het spreken waar dat de luisteraar naar aan het luisteren is. Dus,
die zijn van jullie.
Die centen dus, zullen we dan ook nog duiden, subiet, van waar dat allemaal komt.
het is om de luisteraar het gevoel te geven, ach, tell me more. Dus misschien... Misschien hoor het graag een keer. Wat is de Carlathlon?
Het is iets dat op een heel natuurlijke manier ontstaan is. En organisch gegroeid is. We hebben dat over de voorbije 10 jaar. We zijn er eigenlijk mee gestart een jaar na het overlijden van Carl. In 2013 is Carl uit het leven gestapt. In 2014, eigenlijk exact een jaar daarna, hebben we het voor de eerste keer... georganiseerd. En we vonden het wel belangrijk om het... We hebben het ook symbolisch 10 jaar en een stuk rond die datum gedaan. Dat was altijd ergens eind september, rond de datum van zijn overlijden. Dus het is eigenlijk iets dat van bij het begin... wat we, laten we zeggen, in eerste instantie de bedoeling hadden om mijn broer op een positieve manier te herdenken, wat ik daarnet al zei. Maar we wouden er ook wel iets aan koppelen, want het thema... Suïcide en mentaal welzijn berust nog een enorm taboe over. Denk dat, dat is iets waar jullie ook heel veel over spreken en ook helpen, gelukkig, om dat taboe te doorbreken. Maar dat is eigenlijk ook iets dat wij met de Carlathlon wouden bereiken op onze meer kleinschalige manier. En hoe hebben we dat aangepakt? We hebben, en ook dat is eigenlijk heel spontaan gekomen, gewoon door even met elkaar te brainstormen. En dat was een beperkte organisatie, een beperkte kring. Dat waren mijn ouders, mijn jongste broer, Nicolas was er ook in betrokken. En een aantal, de vroege vriendin van mijn broer. Kwamen eigenlijk tot het idee van, oké, als we rond het thema mentaal welzijn en suïcide wat meer bewustwording willen creëren, hoe kunnen we dat best doen? En leek ons dan om iemand uit te nodigen en over dat thema te komen laten spreken, die... of een expert was in dat vakgebied, of, en dat hebben we de eerste editie ook gedaan, getuigenissen van jongeren zelf die al in die situatie zich hebben bevonden, die al met suïcidale gedachten te maken hadden gehad, om die eigenlijk hun getuigenis te komen laten brengen op de Carlathlon. En de eerste keer dat we dat deden was dat... we didn't know wat dat zou geven. Wij hadden... een handvol vrienden, familie, kennissen uitgenodigd. En dat is dan heel snel gegroeid tot een gebeuren van toch een 150, 200 man. En we merkten meteen van bij de eerste editie dat enorm aansloeg. We maakten er ook het was meer dan enkel rond dat thema praten. In de voormiddag deden we altijd een sportief programma. Vandaar de benaming Carlathlon, die is ook niet zomaar gekozen. En het was een... Carl was ook de man van de woordspelingen, dat weet hij ook nog. Dat is ook deel van de absolute humor. Dus de naam Carlathlon is effectief ontstaan als woordspeling op het sportieve gebeuren ook. En je voelde van in het begin dat klopte. Die mensen kwamen samen. Het was een prachtige zonnige dag van bij de eerste editie. En ondanks de geladenheid die erin zat, omdat het wel... nog altijd een herdenkingsmoment was van iemand die nog een jaar ervoor uit het leven was gestapt, voelde ergens ook wel zo die heel positieve vibe bij alle aanwezigen. En ik denk dat dat kenmerkend is geweest voor het verder verloop van de Carlathlon en dat dan verder geëvolueerd is in die komende 10 jaar. Ondanks het zware thema en ondanks het verlies en de intense verdrietgevoelens die er gedurende die 10 jaar nog altijd zijn blijven aanwezig gebleven zijn, was er hebben we ook wel dankzij de Carlaton er echt een bepaalde positiviteit in kunnen krijgen. En daar ben ik enorm dankbaar voor.
Ja, het maakt iets dat eigenlijk in de hoofden en de harten heel zwaar is, maakt het iets lichter. Want Carl is overleden op 19 september 2013. Mensen die dat rond die periode in de uren en dagen daarna te weten zijn gekomen, ja, die weten nog waar ze stonden waarschijnlijk. En we hebben geprobeerd, natuurlijk, we hadden inderdaad ook geen plan, of korte of lange termijn plan voor een Carlaton. Jérôme en ik kennen elkaar nog niet. Ik wil ook wel even benadrukken dat er naast Jérôme en ik ook andere heel belangrijke mensen bij betrokken zijn. Ouders, Max, Anne-Sophie, Charlie, Sam, Pierre, allemaal vrienden van Carl, van uit middelbaar, uit de hogeschool en dergelijke. Maar dus, ik denk dat we er wel in geslaagd zijn om die, ja, die fysieke aanwezigheid van Carl, is een fysieke afwezigheid geworden, van dat om te zetten in een symbolische aanwezigheid. En als ik aan de Carlaton denk, het eerste beeld dat ik heb, is eigenlijk gewoon dat wij 10 jaar lang op een paar heel korte uitzonderingen na altijd een blauwe lucht hadden en een volle zon. En dat even, sorry, dat, ja, die benefiet, ja, het is een soort evenement, vindt altijd plaats in de tweede helft van september. Dus dat is geen garantie. En op die manier, het sportieve aspect, het culinaire aspect, het hapje en drankje, het aspect van een gastspreker, waar jullie dus ook 3 jaar geleden bij aanwezig waren. Er is een live muzikaal luik ook. Dat maakt gewoon tot een prachtig geheel van een soort van verlichting of zo. En dat, ja, dat is een jaarlijks ritueel geworden. Het kan voor sommige mensen echt een dag van uitersten zijn, intens verdriet, maar ook intens geluk om te zien dat er zoveel volk op afkomt. Ook al hebben we het altijd in min of meer privékring gehouden, dat is nooit iets, met alle respect voor andere zaken, dat is nooit iets commercieel geworden of publiek. Maar natuurlijk, de aanwezigen, ja, dat verandert in die 10 jaar natuurlijk. Hè. Je vriendenkring kan wijzigen, de mensen met wie dat je omgaat. Mensen zijn er een keer wel bij, een keer niet bij. Maar op den duur worden gezichten vertrouwde gezichten. En leert iedereen Carl een beetje kennen eigenlijk op die manier.
Dat is ook wat wij als bezoeker van de Carlaton het intenst ervaren hebben. Is zo, ik vind het mooi dat het zegt, de uitersten van emoties, de uitersten van belevingen even, want ja, het is natuurlijk wel een zwaar moment dat het daar bij stilstaat van waarom we allemaal tot daar zijn gekomen. Maar eens dat het daar zijt, de samenhorigheid, de verbinding van iedereen die daar is, dat is ongelooflijk. Wij hadden toen nog nooit zoiets gezien en sinds ook nog nooit zoiets gezien. Want als wij 3 jaar geleden voor de eerste keer mochten daar zijn, en ik vind het mooi dat het aanhoudt, dat inderdaad was, ik weet nog, als het dan plots ook goed weer was, op die een dag, dat je mama sans gêne zei van, ja, maar ja, Carl heeft dat geregeld. En ik vind dat fantastisch mooi. En ze heeft dat elk jaar telkens ook gezegd. Dus dat elk jaar ook gelijk. Mij is dat ook bijgebleven. Hem is dat ook bijgebleven. Maar het sterkste daaraan vind ik, is als ik je hoor zeggen dat het uiteindelijk 150, 200-tal mensen is geworden. Oorspronkelijk, hoeveel mensen waren er bij de eerste keer, denk je?
We hebben altijd wel rond dat aantal gezeten. Ik denk van bij de eerste editie zaten we wel boven de 100 mensen. Ik denk wat Nicola zegt, we hebben er bewust wel nooit een publiek evenement of publiek gebeuren van willen maken. Er zijn andere voorbeelden van herdenkingsbijeenkomsten of benefietgebeuren die wat meer openbaar karakter krijgen ook. En dat is even goed. En iedereen kiest voor zichzelf hoe dat hij of zij dat organiseert. Ik denk dat wij altijd wel bewust die intimiteit hebben proberen behouden. Zo die close circle, zeg maar. En dus het aantal mensen heeft altijd rond die 150, 200 mensen. Maar wat dat wel mooi was, en dat zag je wel heel duidelijk, die evolutie over de jaren heen, dat in het begin startte dat natuurlijk met mensen die heel, heel dicht bij Carl stonden. Vooral vrienden en familie. Maar daar kwamen jaar na jaar nieuwe mensen bij. Er vielen ook weer mensen af. wat ook helemaal oké is. En er kwamen weer nieuwe gezichten bij. En mensen die dichter of verder af stonden van Carl of Carl zelf helemaal nooit gekend hadden, zoals jullie zelf. Maar keer op keer kregen we wel van al dat soort mensen de bevestiging van dit is mooi wat jullie doen. En of ik heb Carl ook een stukje op die manier kunnen leren kennen, of ik heb hier dingen gehoord vandaag of meegemaakt die mij ook aan het denken hebben gezet. En dat was het tweede objectief, zeg maar, van de Carlathlon, naast de herdenking van mijn broer, was inderdaad proberen mensen ook ergens te triggeren of bewust te maken van mentaal welzijn en daarover spreken is zo belangrijk. En je kunt dat op heel veel manieren doen. Je kunt dat via podcasts doen, je kunt dat via programma's doen, je kunt dat... Maar ik geloof ook wel echt in de kracht van de Carlathlon daarin, van, doordat dat op een zo natuurlijke manier gebeurt. Ja, dat mensen gaan naar huis met een gevoel dat... Een gevoel van warmte, een gevoel van reflectie. Dat je beseft van... Allee, ik heb van verschillende mensen ook getuigenissen achteraf gehoord van... Ik heb die en die dingen gehoord die mij ook op een andere manier daarna in het leven hebben doen staan. En dat is wel redelijk impactvol of heftig om dat te horen van... Uiteindelijk deden wij ook maar iets en organiseerden wij ook maar een herdenking van mijn broer in eerste instantie. Maar het heeft wel iets teweeg gebracht. Ja.
De Carlathlon, daar de veel mensen die daar naartoe komen, zien elkaar één keer per jaar, net op de Carlathlon. En het is een dag waarop dat er heel veel verbinding wordt gecreëerd door mensen die zich herkennen, want niemand wordt gespaard van verlies, verdriet en rouw. Niet iedereen krijgt te maken met suïcide, maar ik denk dat die ook wel echt in de minderheid zijn over een heel leven. En ja, een klein voorbeeld daarvan is, er is een klein tafeltje waar dat er een soort, elk jaar datzelfde boek staat met in het begin lege witte pagina's. Dat is nu waarschijnlijk ongeveer 3/4 gevuld van de 10 jaar waarin dat iedereen die dat wil even een moment voor zichzelf kan nemen. Want het is natuurlijk ook een dag met heel veel prikkels, veel gesprekken, veel indrukken, veel zaken die gebeuren. Om daar even naartoe te gaan en iets van u af te schrijven. Is dat 1 zin? Zijn dat 10 zinnen? En daar leest je dan ook soms dingen in waaruit blijkt dat, dat mensen door iets als de Carlathlon wel gevoed zijn geweest. Of dat hun eigen kwellingen of pijn even verzacht zijn.
Heb je daar een voorbeeld van?
Het besef dat ze niet alleen zijn in het lijden dat ze doormaken. Want de meeste lijden kunnen niet aflezen van mensen hun gezichten.
Ik denk wel dat ik nog een mooi voorbeeld daarvan heb. Iets dat mij ook zelf enorm geraakt heeft. Een ex-collega van mij, een Nederlander. En die... Ik had daar al een paar jaar geen contact meer mee. Maar die is... Plots stond hij daar op de Carlathlon. Die had via vernomen dat ik mijn broer verloren was. Dus die vond dat belangrijk om daarbij te zijn. Het was in C al een aangename verrassing om die persoon terug te zien. En die is sinds die eerste editie ook bijna elke editie teruggekomen. Die man kwam van Utrecht. Dus voor hem was dat wel een serieuze commitment om die verplaatsing te maken. En hij ging over 1 dag even op en af vanuit Utrecht. Die is een paar keer alleen gekomen. Die is ook een paar keer met zijn kinderen gekomen. Zijn vrouw is ook een paar keer mee geweest. En... Ik vond dat fantastisch mooi dat hij persoon jaar na jaar bleef terugkomen. En hij deed dat in de eerste plaats voor mij en hij, ter ondersteuning van het initiatief. Maar hij heeft mij ook na 3-4 jaar verteld dat er voor hem ook wel een dieperliggende betekenis of reden achter zat waarom dat hij elk jaar bleef terugkomen. Omdat hij zijn eigen zoontje, ik denk dat hij heel jong nog hoor, 5-6 jaar was, het zelf heel moeilijk had, op heel jonge leeftijd al, en op een bepaald moment zelf aan zijn vader de woorden heeft uitgesproken van ik wil dood, of ik ben niet gelukkig. En ja, op het moment dat je dat als vader hoort van je 5-6-jarig kind, dan kan ik mij inbeelden dat enorm impactvol moet zijn. En dat was voor hem ook wel een extra reden om naar zo'n initiatief te komen. En ook zijn zoontje daarin mee te nemen. En dat zoontje is blijven terugkomen. De laatste editie was hij ondertussen al 13, 14 jaar. En ondertussen is ook alles oké. Zowel met de vader als met de zoon.
Dat toont ook wel de kracht van zo zaken bespreekbaar maken, hè, zoals onbespreekbaar doet. Niet iedereen is in staat natuurlijk om dingen te benoemen, uit te spreken. Maar ja, die eerste jaren zal die man daar dan waarschijnlijk stilzwijgend heel veel deugd van gehad hebben. Om dan nadien het daar ook in woorden over te kunnen hebben.
Ja, want hoe moeilijk moet het niet zijn met zoiets geconfronteerd te zijn en te denken dat het nergens terecht kunt. Dat er niemand is die je zou begrijpen. Dat er niemand is die zou eventueel je situatie ook al meegemaakt te hebben. En zoals dat zo mooi zegt, om dat stilzwijgend ook te mogen ervaren, is al iets enorm zalvend, iets enorm genezend. Daarmee heb je nog niet de oplossing. Maar je weet wel van, oké, ik ben hier niet alleen. Allee, denk dan toch dat dat voor hem ook al veel zal betekend hebben.
Ja, sowieso. En dat is een beetje inpikkend op wat Nicola daarnet ook zei. Iedereen die daar aanwezig was, had vanuit een bepaald perspectief wel daar een bepaalde baat bij of zo. Is vanuit het perspectief van inderdaad, voorbeeld van dat ik daarnet aanhaalde, vader van een kind dat het moeilijk heeft en hoe ga ik daar als ouder mee om? Of is het vanuit het perspectief van ik heb al iemand verloren of ik struggle zelf inderdaad met problemen of ik heb zelf soms donkere gedachten en let's be honest, we maken allemaal soms wel een shitty periode mee en dat is ook helemaal oké. Maar inderdaad daar dan getuigenissen over horen of dat kunnen delen met anderen en inderdaad het gevoel hebben van ik sta er niet alleen in, ik denk dat dat enorm, enorm waardevol is.
Ja, weten dat je er niet alleen voor staat. Je moet het, als je in een lastige periode zit, je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Daarover gaat het eigenlijk meestal. En op zo'n dag als de Carlathlon, ja, daar halen mensen iets uit, minstens. Dat wil ik geloven, eigenlijk.
Maar voor mezelf sprekend, hij zei één keer meer geweest, denk ik.
Just? Ja.
Of niet?
Ja, de laatste keer ben ik in oké geweest, ja.
Ja, ik was even...
Voor. Ja, vorig jaar was
dat. Ja, vorig jaar.
Ja, inderdaad. Ja. Nu, ik ben daar zelf diep door geëmotioneerd geweest door de Carlathlon, omdat dat zoiets was dat buiten mijn bewustzijn leefde. Niet alleen de Carlathlon specifiek, maar zo het idee van zo... Ja, rouw, daar leeft toch nogal een taboe op. Ook voor mezelf, ik ga er eerlijk in zijn. Ondertussen minder dankzij onbespreekbaar natuurlijk. Maar dat heeft mij diep geëmotioneerd, omdat dat... Ik herinner mij toen dat ik nog gesprekken heb gehad met jullie familie ook eigenlijk. En dat ik mensen had. En inderdaad, wenen, tranen. En desondanks dat ik zelf Karel niet kende, heeft dat voor mij ook echt wel een warm deken gegeven. Voor mezelf, naar mijn eigen suïcidaliteit toe. Want ik ben daar ook heel dichtbij geweest. Maar ook naar de mensen die ik heb verloren. En dat is misschien een beetje herhalend wat er al is gezegd geweest. Maar ik wil maar een keer benadrukken dat echt voor mij... Dat iets is, we hebben dat daarnet gezegd, ja, van als dat liedje speelt, Here Comes the Sun, ja. Hè, dat is iets wat jij speelt op je gitaar. Ja, en jij zei dat daarnet, Nicolas, is dat als Jana of als jij dat liedje nu hoort, dan denk je aan de Carlathlon, bij mij is dat ook zo. En als ik denk dan aan de Carlathlon, dan denk ik aan zo, ja, aan niet alleen aan die warme momenten dat ik daar zelf heb beleefd, die verbinding dat ik er heb uitgehaald, maar ook het potentieel dat er leeft om bottom-up gewoon mensen van vlees en bloed, gewoon gelijk wij hier allemaal, om zoiets in handen te steken. Je hebt daar eens in het begin van de podcast iets gezegd van, niet zo gelijk een onbespreekbaar of gelijk een podcast, maar gewoon iets kleinschalig, verbindend, fysiek. Ik denk, als je luistert of kijkt naar deze podcast, dat je voor jezelf niet mocht onderschatten hoe waardevol dat kan zijn binnen uw selecte kring of binnen uw manier of denken van doen om zoiets te organiseren, hoe verbindend dat is. En ik kan mij voorstellen dat dat ook wel een bepaalde drempel met zich meebrengt om dat te doen. Gaan we dat doen? Willen we dat doen? Gaan we dat echt doen? Ik denk dat dat uitdaging met zich meebrengt. Ik denk aan de andere kant dat dat prachtig is. Hè? Ze zeggen altijd, mensen sterven twee keer. Hè? De eerste keer, hè? Dat kennen we. En dan de tweede keer, de laatste keer dat iemand zijn naam is uitgesproken. Bij Karel weten we gewoon, dat gaat nog lang zijn. Omdat hij op zoveel vlakken en memories vereeuwigd is geweest. En ik vind dat een prachtige gedachte. Echt waar.
Ja, dat is hopelijk nog voor een paar tientallen jaren. En dat is hopelijk voor iedereen die ooit iemand een eerste keer verloren heeft, dat die tweede keer nog lang uitgesteld mag worden natuurlijk. Ja, bij Jérôme heeft al een beetje de historiek, de chronologie van de Calathlon behandeld, maar dat is inderdaad zo, die eerste editie. Ja, je weet niet waar dat je naartoe aan het gaan bent. Ik was bij die eerste editie op organisatorisch vlak ook niet echt heel betrokken, omdat Jérôme en ik elkaar ook nog niet kenden. Dus dat is iets dat gedragen was door Jérôme en familie en Anne-Sophie en dergelijke. Dus ik heb dan muziek gespeeld met twee vrienden. Dat is dan uitgegroeid in de loop der jaren tot 5 mensen en een extra instrument en dergelijke. En je haalde Here Comes the Sun aan. Daar zit een heel mooie symboliek in ook. Want de mama van Karl en dus de mama van Jérôme, ja, een van de belangrijkste kenmerken van Karl zijn helder blauwe ogen. Dat zie je op kinderfoto's, dat zie je op foto's van later. Dus Karl is overleden op 24-jarige leeftijd, in zijn 25ste jaar. Ja, dat zie je eigenlijk altijd. En dus de Calathlon, altijd mooi weer, helder blauwe hemel, Here Comes the Sun, is een nummer dat ik kan eigenlijk geen beter nummer bedenken om te spelen. En als je dan dat eerste akkoord speelt, dan voel ik dat eigenlijk het meest intens van heel de dag. 5 seconden later zijn u vooral aan het concentreren om het goed te kunnen brengen, maar zo die eerste klank van dat nummer, en iedereen zal wel zo een nummer hebben dat gelinkt is aan een bepaalde heel ingrijpende, ontwrichtende ervaring. Here Comes the Sun is eentje dat onmogelijk nog losgekoppeld kan worden voor mij van Karl, en ja, toch wel op een positieve manier, ondanks de lastigheid.
Maar ik vind leuk dat je dat nummer aanhaalt, want dat is ook zo'n perfect voorbeeld van wat de Calathlon teweeg heeft gebracht. En dat inderdaad, wat jij ook zei, van je sterft 2 keer. En zolang dat je die naam in leven houdt en dat er over Karl gesproken wordt, weet van, hij is er nog, of hij is niet echt weg. Om een of andere reden had je dat gevoel. En de keren dat ik berichtjes kreeg van mensen die Here Comes the Sun op de radio hadden gehoord, of net op dat moment het aan het afspelen was, die dat opnamen of die mij dat stuurden van, het is hier, ik zit hier en ik hoor nu Here Comes the Sun, dat kon soms aan de andere kant van de wereld zijn, dat ze op reis waren. Tientallen keren heb ik, en dat is het perfecte voorbeeld voor mij hoe dat je iemand in leven kunt houden op een super positieve manier.
Kleine ritueeltjes eigenlijk.
Ja.
Ik denk dat zijn vriendin, wacht, Anne-Sophie, juist, hè, juist. Volg haar op Instagram. En zij post dat als ze zo op de radio speelt, Here Comes the Sun, dat ze zo denkt aan Karl. En
ja, exact. Dat is,
ik vind dat mega.
Het is echt zo een eigen leven gaan leiden en superveel mensen associëren dat met mijn broer. Maar inderdaad, zo die kracht van die ritueeltjes, en dat kan voor iedereen iets anders zijn. Ja.
Met mijn vriendin is dat als ze een duif ziet, denkt ze aan haar pp, omdat hij duif had. Ik vind dat het max van die dingen. Van die kleine dingen die je denkt, oh ja, hij is hier nog, of zo.
Bij ons is dat een bepaald restaurant in Gent, waar dat we, waar ik vaak met Karl ben gaan eten. Geen sterrenrestaurant of zo, een soort brasserie. Ja, ik mag het vernoemen, hè, denk ik.
Tuurlijk,
dat is de Café des Arts. Dat is dus niet de Café Theater, maar daar rechtover de Café des Arts. Niets mis met Café Theater natuurlijk. Maar
die mensen van Café Theater, ja, mannetje. Ja,
man.
Dat is daar ook heel lekker. Nee, Karl en ik gingen daar, ik denk dat dat ongeveer was sinds het einde van onze middelbare tijd. We gingen daar iets gaan eten, vaak een spaghetti dessert. En ja, daar is ook een groot deel van de humor die wij hadden mee gemoeid, had de kleine portie, de grote portie, en dan hadden we ook de Uber-portie. En die werd dan aangeleverd met containers en zo. En ja, op die manier werd die dan op je bord geschoteld. Swat. En eigenlijk sindsdien, we zijn daar een paar jaar onregelmatig naartoe gegaan om daarna een stapje in de wereld te zetten, nog een cafeetje te doen of zo. En na zijn dood zijn we eigenlijk min of meer elk jaar met een groepje jaarlijks daar ook nog gaan eten. Om de spaghetti dessert eigenlijk samen te gaan degusteren. Ook als je een ander gerecht nam, dan was dat ook gewoon de spaghettiavond. van Café de Zaad. Dus dat is zo, inderdaad, dat is ook zo'n soort ritueeltje, samen gaan eten, allee, twee families. Mensen die ja, door verdriet enig verbonden zijn geraakt eigenlijk.
Nu, ik heb daarnet we hebben een babbel gehad en ik hoorde nu daarnet, ik vond dat een leuke uitspraak, sorry dat ik het nu zeg, maar dat ze zei van ja, dat je eigenlijk een betere band hebt met Jerome. Nu door deze periode dan ervoor, misschien omdat het toch de tijd al wat langer is en zo van die stuff. Nu, ik kan me wel voorstellen dat nog los van die band die ook nog sterker is geworden, is dat de Carlathlon er ook wel voor gezorgd heeft dat jullie kijk op welzijn of mentaal welzijn wel veranderd is of zoiets. Klopt dat of kunnen we daar iets over zeggen?
Sowieso. Als je zoiets van zo dichtbij meemaakt, als met je eigen broer, dan kan dat niet anders dat je daar meer mee bezig bent. Ik denk, dat is wel een soort proces. Zo het... In het begin zit je heel hard in die rouw, in dat verliesverwerk. Ligt focus heel hard daarop. Ik denk, het positieve was wel dat we dat dan heel snel, dat al vanaf jaar 1 eigenlijk met die Carlathlon gestart zijn en daar een positieve draai aan gegeven hebben. En door het feit dat je dan in contact komt met sprekers die dan over dat thema komen spreken en zo, en je hoort jaar na jaar over dat thema en je leert elk jaar daar ook iets over bij, sowieso zorgt dat ervoor dat je daar ook meer mee bij betrokken geraakt en dat je daar meer over nadenkt, dat je ook voorbeelden ziet in je omgeving waar je vroeger eigenlijk totaal niet bij stil stond, dat je daar nu gewoon meer aandacht voor hebt. Ik kan ook echt zeggen dat ik als persoon, sinds wat er met mijn broer gebeurd ben, dat je maakt ook als persoon gewoon een bepaalde evolutie mee en je... Ik ga met mensen nu op een andere manier om of zo ook. Dat ik denk ik een bepaalde vorm van empathie die ik vroeger misschien moeilijker kon opbrengen, dat nu gewoon natuurlijker komt, omdat dat gewoon in u iets losgemaakt heeft op emotioneel vlak, dat je vroeger misschien zelf niet van bewust was.
Dat je nooit weet wat
ik
dat
vind
mensen
moeilijk
echt
om te verwoorden, maar het is
Je weet eigenlijk niet wat mensen doormaken. Je wist ook niet wat Karel doormaakt, dus misschien...
Ja, dat je daar gewoon meer bij stilstaat en daar zo'n soort extra sensor voor hebt. Of zo. Ja.
Dat maakt het soms wel lastig, want ik had bijvoorbeeld, en ik denk weinig mensen hadden ook maar iets zien aankomen, dat had kunnen gebeuren. Voor mij is het een beetje tweeledig. Ik heb in de periode kort na het overlijden van Karel, ik was op Erasmus, ik zat in Noorwegen, ik ben dan teruggekomen... Dan heb ik besloten een week later van terug naar Noorwegen te gaan, om dat af te ronden ook. En ik weet dat ik in de paar jaren daarna vooral een gevoel van zo afstomping gevoeld heb, van het gaat niet erger worden dan dit, het gevoel. Dus dat ik eigenlijk misschien iets minder empathisch stond eerst naar andere lastige gebeurtenissen of zaken waar de andere mensen doorgingen. Dat je denkt van, dat probleem valt in niets vergeleken met... Nu, dat is wel, daar is wel een kentering in gekomen. Ook dankzij de vele gastsprekers die we gehad hebben. Dat was Ga voor Geluk. Te Gek is te gast geweest. Lucely van de Bleekweide. Jullie uiteraard. Dat heeft er mee voor gezorgd. En ik herinner mij ook, in jullie boek en in jullie socials wordt er af en toe zo een taartdiagrammetje gepost... Met zo 99% en 1%. En ik wil het gewoon herhalen, dus het is materiaal van onbespreekbaar copyright. Je ziet 1% van waar iemand effectief aan het doorgaan is. En dat zorgt ervoor, ik slaag daar ver van in, voortdurend van de mens te zien en de problemen waar dat iemand doorgaat, de lijdensweg die je niet op een gezicht kunt aflezen vaak. Zoveel mogelijk empathie aan de dag te brengen om, als je in gesprek bent met iemand, als je iemand hoort zagen tussen aanhalingstekens, dat komt van ergens. Mensen willen gehoord worden en een vorm van erkenning krijgen en het gevoel hebben van, waar ik doorga is normaal in de zin van normaliseren zonder te banaliseren. Gewoon van, je je bent niet alleen en het is erg waar je door aan het gaan bent. Dus ja, daar is gelukkig wel een soort van kentering in gekomen.
Iets prachtig dat Fleur van Groningen een keer in onze podcast zei, ik heb dat toevallig van de week nog gepost, is dat ze zei we zien blinde vlekken, we hebben gaten in andere mensen, dus we vullen dat in met oordelen. Vaak, of we denken dat we weten wat dat er scheelt. En ze zei, als ik andere mensen oordeel, ga ik uit verbinding met andere mensen. Als ik mezelf oordeel, ga ik uit verbinding met mezelf. Dus in plaats van te vertrekken vanuit van ik weet niet wat het antwoord is of dat de blinde vlek is, dus ik vul het in met oordelen, vertrek ik vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid. Hè. Dus jij zegt van, mensen zijn aan het zagen of mensen zijn net heel goed lachs. Laten we proberen meer nieuwsgierig te zijn naar wat er daarachter zit. En nieuwsgierigheid zonder daar altijd een mening te moeten over hebben ook. Ja,
ja, en dat is denk ik iets... Ja, ik moet denken aan de term verwondering. Elk kind is verwonderd bij zaken, bij nieuwigheden. De eerste keer dat je iets ziet, al is dat maar gewoon een tractor die in je straat rijdt, elk kind is daarover verwonderd. Maar ja, als volwassene verliest je dat een beetje en zaken beginnen vaak als normaal aan te voelen. Allee, hoeveel mensen zijn nog even gechoqueerd van een oorlog als op de eerste dag van die oorlog? Goed, we wijken nu natuurlijk een beetje af, maar de Fleur van Groningen, dat ging over...
Hoogsensitiviteit
ja. En prikkelingen, ja.
Is het eigenlijk zowel een spreker als een luisteraar eigenlijk?
Wie? Ik?
Jij?
Ja, absoluut.
Toffe dingen om over te ballen, om over na te denken.
Ik heb misschien nog een beetje een vreemde vraag, maar ik heb het nu liever te vragen met iedereen erbij. Hebben jullie al eens stilgestaan bij hoe Karel over dit alles zou gedacht hebben? Moest hij nu bij jullie zijn? Hoe hij de voorbije 10 jaar... Wat zou hij daarvan gevonden hebben? Hoe zou hij dat gezien hebben? Er is niemand die hem beter kent dan jullie twee. Allee, in deze ruimte dan toch. Dus ik vraag het liever een keer aan jullie.
Maar ik denk dat hij dat sowieso fantastisch zou gevonden hebben. Karl was eigenlijk ook wel een heel sociaal iemand en iemand die graag met mensen rondom hem was. Dus ik denk het feit dat wij mensen hebben samengebracht dankzij hem, alleen dat zou hij fantastisch gevonden hebben. Helaas is het niet in de omstandigheden gebeurd dat we misschien gewild hadden, maar ik denk dat hij daar toch heel positief naar zou gekeken hebben. We hadden ook altijd het gevoel dat hij erbij was, omwille van de zon die scheen en here comes the sun. En om duur ontstaat er zo'n soort bijgeloof van Karl ziet het en ziet dat het goed is. We hebben dat nog vaak tegen elkaar gezegd ook. Hè.
En draagt er zijn steentje, zonnetje toe.
Elk jaar als ik opstond, de dag van Karl, toen die mijn gordijn open, en ik zag dat klaarblauwe hemel, de zon, dacht van dat kan nu toch niet meer. Karl is daar, hij zegt dat het goed is. Dus ik heb mijzelf daar ook zo altijd mee gesterkt van hij is erbij en hij zou het ook goed gevonden hebben en hij vindt het ook goed. Ook weer zo'n soort ritueeltje zeker zo, dat je bij jezelf ergens installeert dat zo wat comforting aanvoelt.
Ja, het is zo wat... Het is echt een kunst die bijna niemand meester is. Dat is uw rouw, uw verlies, uw rouwe rouw omzetten in iets dat positief kan zijn. Hoe leeft je verder in de afwezigheid van die persoon? Je neemt die symbolisch mee. Er zijn zoveel metaforen. Hè? De duif van Pepe, waarover dat je sprak. De blauwe ogen, de zon, een bepaald restaurant, bepaalde cafés.
Stutjes doppen en koffie.
Tom en Jerry.
Tom en Jerry. Ja,
kleine aanknopingspunten. Ja. Nou.
Maar ik wil daar misschien nog even op inpikken, want dat is ook zoiets... Ik sprak daarnet over dat proces. En de herinneringen aan Karl die in het begin enorm pijnlijk waren, waar dat je dan zo liever niet mee geconfronteerd wordt en je uit de weg gaat, zijn nu de dingen waar dat je eigenlijk net zo dat warme gevoel van krijgt. En dat wil ik misschien ook meegeven aan de luisteraars, van weet dat alles tijdelijk is en als je zo door een proces van rouw en verliesverwerking gaat, dat de dingen die nu als heel pijnlijk en uitzichtloos aanvoelen en dit gaat nooit beter worden. Elke minste kleine herinnering die je hebt aan een bepaald persoon voor je tegen verloren bent, op een bepaald moment, en natuurlijk is dat makkelijk spreken na 10, 11 jaar, maar op een bepaald moment voelde daar iets positiefs bij. Iets warms, iets liefdevols, een goede herinnering, iets dat je een lach geeft. Ik denk wel dat dat belangrijk is om zo die hoop ook mee te geven aan mensen. Omdat, ik herinner mij, in die beginperiode is heel zwaar. En dan gaat het wat beter, maar dan daarna, het is ook met ups en downs. Hè, dus.
Ja, dat is wel iets belangrijk om aan te geven. Het is niet zo, het is geen lineair proces van ja, ontkenning, woede, depressie, wat is onderhandeling en acceptatie. Dat fasemodel, dat is niet van toepassing. Je kunt alles tegelijk voelen en het ene, je kunt van 1 naar 3, naar 2, naar 5, naar 4, naar 1 gaan. Dus inderdaad wel zo. Ja, het is een gevaarlijk cliché. Tijd heelt alle wonden, volledig helen niet. Maar het zorgt er wel voor dat een vieze wonde wel een mooi litteken kan worden. En een litteken blijft ook zichtbaar. Maar het is wel, ja, je neemt het voor altijd mee. Die verwerking is eigenlijk een soort van ja, verweving. Je neemt het mee in de rest van uw leven gewoon. En dat is ook niet iets van ja, een plaats geven. Voor mij klinkt dat ook zo van, je zet dat daar en je komt daar niet aan. En je draagt dat mee met je. En dat is zo, ja, dat zal soms voelen als een steentje in je schoen, zoals dat Brihang zegt. Maar dat zal ook soms voelen als een iets aangenamer gevoel dan een steentje in je schoen.
Iets verbindend, hè. De aanwezigheid van intens verdriet is ook een bewijs van de aanwezigheid van intense liefde. Hè.
Ja, rouw is liefde.
Rauw is
dat
liefde.
Is eigenlijk de kortste en maar meest geldige definitie, denk ik, zou ik zeggen. Want het feit dat je er al gewoon actief mee bezig bent. Ik ben bijvoorbeeld heel kort, een paar jaar geleden, begonnen als vrijwilliger bij Missing You. Ik denk dat jullie ook wel al contact hebben gehad met hen. Bieden gratis, laagdrempelige rouwondersteuning voor kinderen en jongeren. En daar zie je ook een van de eerste dingen die wij zeggen in een soort rouwgroep één keer per maand, is van de drempel is soms zo hoog, zeker om daar de eerste keer bijvoorbeeld naartoe te gaan. Want ja, ik ken daar niemand, maar het zalft al te weten dat je daar met andere lotgenoten zit. En een van de eerste dingen die we zeggen is.
Activiteit.
Ja, het was iets qua inpikken op wat jij net ervoor gezegd had. Een van de eerste dingen die we zeggen is.
Rouwen is liefde.
Is rouw is liefde. Het feit dat je hier bent. Nu heb ik het terug. Het feit dat je hier bent is eigenlijk al het mooiste teken van liefde dat je kunt doen. Omdat je er actief naartoe gaat, je geeft dat een plaats, je maakt daar tijd voor. Omdat in de rat race van de maatschappij is daar vaak gewoon geen plaats voor, geen tijd voor. Mensen vragen hoe is het, maar ze willen eigenlijk gewoon horen, ça va. Niet iets anders liefst. Daarom is dat, ja, einde reclameblok, zo'n mooie organisatie. Omdat het wel, het brengt daar ook mensen bij in.
Als ik daar juist nog een keer mag op inpikken. Dus, ik wil niet veel van de tijd nog stelen die we nog hebben, maar ik denk dat we ook niet mogen onderschatten hoeveel mensen dat jullie ook geholpen hebben, onrechtstreeks, door het verhaal van Karl via Karlathlon met de wereld te delen. Ik heb daar een concreet voorbeeld van. Iemand dicht bij mij was ook zijn zus verloren, precies zoals ik mijn zus verloren was, ook aan suïcide. En het moment dat dat gebeurde, kwam die bij mij een beetje, ik weet niet, antwoorden zoeken of zo, maar iedereen verhaal is soms anders, laat ons eerlijk zijn. En die was vooral boos, dat hij dacht van, ze is nu weg, dus alles wat ze was, is voor niets geweest. Dat zijn zijn woorden, hè? Ik heb dat niet gezegd, dat zijn zijn woorden. En ik heb die nooit kunnen troosten. Ik heb die nooit kunnen troosten. Ik geef dat eerlijk toe. Die troost is gekomen dankzij jullie. Want als wij in ons boek op het einde van Rouwen over Karel hebben gepraat, geschreven, sorry, heeft hij dat stuk gelezen en dat als enige heeft hem kunnen troosten. Want hij had ook zoiets van, kijk, dat klopt, ik ken die een Karel niet, misschien cru dat hij het zo zei, maar hij had zoiets van, ik voel wel dat Karel bestaan heeft. Ik voel dat Karel nog altijd bestaat, doordat er over gesproken wordt. En daar is dat voor hem omgeslaan van ook over zijn zus terug te praten. En dat vind ik zo'n waardevol boodschap die we eigenlijk aan iedereen mogen doorgeven. Eender welk verlies die je hebt geleid, eender welk verlies die je nu nog voelt, heb dat eigenlijk nog altijd een beetje in eigen handen of dat dat echt verloren gaat, right? En dat is echt 100% dankzij jullie. Dat heeft niks met Jeff, niks met mij, niks meer onbespreekbaar te maken. Dat is echt 100% jullie.
Zoveel eer, amai.
Ja, nee, maar ik denk opnieuw mooi voorbeeld van... Dat doet superveel deugd om te weten dat we niet enkel de mensen die 10 jaar lang naar de Carlathlon gekomen zijn, maar dat ook breder een bepaalde impact heeft gehad op een bepaalde manier. Al is het maar anekdotes die jullie dan delen, of het verhaal van Karl en de Carlathlon die jullie dan ook breder verspreiden. En mensen die dat dan weer helpt of inspireert op een bepaalde manier. Maar ik denk dat dat inderdaad... wacht, ik vind even mijn woord.
Pak je een tijd, ik ga wat blijven ondertussen.
we moeten nergens naartoe.
Nee, misschien iets dat ik nog wil meegeven is hoe dat mijn ouders er ook van bij het begin in stonden. Ik denk dat er niks zo pijnlijk is als je eigen kind te verliezen. Het verlies en het verdriet dat ik ervaren heb van het verlies van mijn broer is één iets, maar het verlies van een kind als ouder is... Ik denk, niemand kan dat vatten als je dat zelf niet meegemaakt hebt. Ik heb een intens verdriet bij mijn beide ouders gezien. En ze zijn er op elk hun manier, op een fantastische manier trouwens, mee omgegaan. En dat is eigenlijk niet wat mijn ouders zijn, maar... Ik heb daar enorm, enorm veel respect voor. Maar zij bijvoorbeeld in het begin, dat we met de Carlathlon gestart zijn, hadden het daar moeilijk mee. Ze zijn daar van in het begin meegegaan, maar gevoelden wel een bepaalde terughoudendheid, wat denk ik ook niet meer dan normaal is. Van, je zit nog zo hard in dat verwerkingsproces en je weet ook niet goed van hoe moet ik hiermee omgaan. En daar zijn plots dan 150, 200 mensen aanwezig die daar allemaal voor uw zoon, mijn broer, uw maat zijn. En je merkte dat ze daar wel mee struggelden. En dat in die eerste edities hebben mij ook op een bepaald moment gezegd van... was dat voor hun echt afzien ook wel. Ze zagen de waarde ervan in, maar ze konden er nog niet van genieten. Maar dat is wel, naarmate dat dat geëvolueerd is, en dat vond ik heel mooi in dat proces, dat ik mijn moeder en mijn vader ook daarin zien groeien heb, en dat ze daar steeds meer zelf ook iets aan begonnen te hebben. En dat er nog altijd tot de laatste editie vorig jaar enorm veel gebleid werd. Ik zag ook een vorm van warmte. Geluk is misschien een heel groot woord, maar dat ze er echt wel iets van energie of positiviteit uithaalden. En alleen al daarvoor ben ik enorm blij en dankbaar dat we dit hebben opgezet. Al is het maar ook om mijn eigen ouders daarin... Dat voor hen ook een soort verwerkingsproces en daarin... geholpen of ondersteund heeft. Hè.
Ik vond vooral, en dat gaat misschien raar klinken voor sommige mensen, maar ik vond vooral, als ik uw moeder en uw vader zag, die straalden ook een zekere trots uit. Zo van, die waren trots dat wij daar allemaal samen waren, dankzij Karel. Los van wat er gebeurd was. Hè. Zeker zo, als ik me niet vergis, heeft uw vader ook een gedichtenbundel geschreven.
Ja,
daarna, juist.
We hebben die liggen.
Ja. En als het zo zijn eigen gedicht, dan... De eerste keer dat ik zo'n gedicht hoorde ook. Daarna, ik zag echt trots in hem van, dit is ook mijn zoon. Ik krijg er al de feels van als ik daaraan denk.
En dat ze daar op die manier dan ook toch nog een bepaalde... Want al je zingeving is weg. Hè? Als je de dag dat dat gebeurt, valt alles weg. En dat ze toch, ook voor een stuk dankzij de Carlton, maar ook vooral door hun eigen kracht en doorzettingsvermogen, daar een bepaalde zingeving weer aan kunnen geven. En eigenlijk is dat alleen al fantastisch. Dat ze weten van, wat we daarnet zeiden, het is toch allemaal niet voor niets geweest.
Absoluut.
We hebben er toch nog iets aan
overgehouden. Die betekenis kunnen geven is een van de moeilijkste zaken, want hoe kun je betekenis geven inderdaad aan de in C zelf gekozen dood van uw kind, dan kan het mij niet voorstellen, maar dan zit je vol twijfels. De eerste Carlathlon was ja, ongeveer een jaar na zijn dood. Dat is een extreem overweldigende ervaring, zoals je al geschetst hebt. Je leeft daar in zekere zin ja, in de latere jaren wel naartoe. En puur praktisch, organisatorisch, komen er wel wat dingen bij kijken. Ook al is dat natuurlijk geen grootschalig evenement. Maar je doet het wel. Je doet al die dingen met in het achterhoofd van ja, dit gaat wel over een gestorven naaste. Dus dat maakt de lastigheden die ermee gepaard gaan dan voor een stuk, bijna volledig goed eigenlijk. Hè. En de gedichtenbundel, het vijfde seizoen, denk ik, Les Cinquième Saison. Daar staan een aantal heel schone dingen in, maar ook heel veel woordspelingen vaak.
Dat is echt een geweldig werk.
Ja, we hebben het hier alleen. Een beetje het einde van die episode aan het naderen. Ik hoor u daar zeggen dat het moeilijk is om uit zo'n benarde situatie toch iets van betekenis te creëren. Dat is waar ik zelf mee begon ben in de episode. Hoe dat zo'n heftig verhaal toch een vorm van warmte en verbinding kan creëren. En niet zomaar, want dat verhaal dat hij hier daarnet vertelt, dan van dat eigenlijk iemand die ik niet ken, die hij kent, die Carl niet kende, betekenis kan vinden in iets wat dat jij niet voor hem hebt kunnen doen, wat dat ook gewoon het leven is.
Dat maakt mij dan zo gelukkig dat die persoon daar iets aan gehad heeft.
En dan moet ik daar van blij. Dat is gewoon zo. Ik denk dat dat bijna een metafoor is voor een van de eerste quotes die we ooit hebben gepost met Onbespreekbaar, die voor mij belangrijker wordt met een tijd. En dat is het idee om dat je nooit mocht onderschatten welk licht dat je kunt schijnen in de duisternis van iemand anders. Ik hoor dat vaak, mensen als wij op een taak gaan, die zeggen van, oh, maar ja, jullie hebben zoveel bereik met Onbespreekbaar, wat maakt het uit, in mijn eigen kleine kringen of wat dan ook. En ik denk altijd, hij zegt altijd, Niklas, er is altijd iemand die kijkt, je bent altijd de held van iemand. Er is altijd iemand die naar uw nichtje, iemand waar je een koffie dagelijks gaat halen, die kijkt van, oh, die heeft wel een toffe lach of zo. Het is misschien wat cheesy dat ik het zo zeg, maar ik ben echt oprecht overtuigd dat zo'n initiatieven licht kunnen schijnen in de duisternis en dat we niet moeten wachten op anderen die het doen, de overheid die het voor ons doet. Maar zo'n initiatieven, gelijk de Carlathlon, dat heeft mij echt oneindig veel energie gegeven. Niet alleen voor Onbespreekbaar, maar ook om te spreken over vrouw, maar ook om aan mensen aan te moedigen om zo'n dingen te doen. Dus merci daarvoor, echt waar.
Wel, jullie ook, om ons hier te gast te hebben, om 3 jaar geleden ook als gastspreker te passeren. Daar een heel impactvol verhaal te vertellen, te delen. Uit eigen ervaring ook, herinner ik mij zeer goed. Dank u en graag gedaan.
Ik ga thuis straks nog een beetje blijten, maar ik ga het sparen voor dan.
Een afsluiter, Jeroen?
Ja, de gedachte die mij opkwam was van, zonder Carl hadden we hier niet gezeten. Hè.
100% waar.
En hoe dat ook gewoon zo allemaal spontaan geëvolueerd is van wij die dan na de hoeveelste editie dat we dan het idee hadden van we gaan die gast van Onbespreekbaar een keer proberen strikken. Dan zijn we met Jeff, voor de eerste keer afgesproken daar op het terras van de Vooruit.
De 8e editie, sorry.
8e editie. En hoe met een pintje daar en Vooruit, een beetje babbelen van hoe zien we dat enzovoort. En dan Waardehulder daar, effectief. Dat heeft een enorme indruk nagelaten. Er zijn heel veel mensen die toen naar mij gekomen zijn van echt een fantastische editie. En we hebben heel veel opgestoken ook van Jeff en Nicola. Dan vorig jaar de laatste editie, waar jij ook bij waart. En nu zit we hier. Dus ik vind het wel zo mooi hoe dat...
We moeten eigenlijk misschien toch naar een 11e editie gaan, hè, ooit.
ik zou ervoor tekenen. Die heeft daar niemand in te beslissen buiten jullie. Ja. Maar als er één is, kom ik sowieso langs, echt waar.
Er is niet op voorhand ook afgesproken van we houden het bij 10 of we willen naar 20 of whatever. Nee, het is gewoon, het is wel een soort van...
Het voelde wel zo net 10 edities van, het is even goed.
Een vorm van closure.
Ik denk wat we ook altijd proberen doen hebben wel, is elk jaar of elke editie zo iets nieuws proberen toevoegen en iets anders proberen doen. Maar op een bepaald moment voelde ook wel van... We hebben nu wel al 10 jaar een stuk thema goed belicht en alle gastsprekers die we konden uitnodigen hebben uitgenodigd. Dus ik denk dat het ook wel ergens aanvoelde als 10 jaar is goed, closure. Maar inderdaad, wie weet.
Geen definitief einde.
Maar en plus, die 10 jaar heeft een zeer grondige basis gelegd. Want ook dit gesprek die wij nu hebben, de keren dat of het nu Jeff, ik, jullie zijn, die ergens anders daar nog een keer over praten, dat heeft een leven van zichzelf beginnen leiden. Er zijn mensen die al Karel zijn verhaal gelezen of gezien hebben, die wij geen van ons vier ooit gaan zien of ooit gaan kennen. Dus die basis is gelegd.
Sowieso.
En zeeuwig.
Het feit dat we er nu over aan het spreken zijn op de podcast en dat veel mensen dit gaan horen, dat is, ja...
Nodigt mensen misschien ook uit om, als ze de kracht kunnen vinden om iets gelijkaardigs te organiseren, hoe kleinschalig ook, of hoe, ja, vaak, het is niet... Hoe grootschaliger, hoe betekenisvoller dat het per se wordt. Hè. Gewoon een klein intiem iets, een herdenking. De persoon ja, in dat tweede leven, in leven te houden om te vermijden dat die een tweede keer komt te sterven. Dus,
Fantastisch, boys.
Dank u voor het verschil die je gemaakt hebt.
Zeker. Dikke merci voor de liefde en de aanwezigheid hier. En... Nee, dat is het. Merci.
Jullie merci.
Amen.